Vorige avond ben ik begonnen met u een kort inzicht te geven in het sprookje waarop deze lezing gebaseerd is. Eigenlijk is die, zoals ik u heb gezegd, mijn voordracht gebaseerd op een min of meer, vooral meer wijsgerige verwerking van de analyse van Neumann, die hij met anderen gemaakt heeft, ook met Jung, over het sprookje Amor en Psyche van Apuleius. Ik wil ook gezegd dat wij die Amor-naam niet kunnen aanhouden, want Amor is een belachelijk begrip geworden. Amor Cupido, dat kan niet. Dat kan niet, omdat hier echt Eros in dit sprookje, eigenlijk in deze mythe, want het is veel meer dan een sprookje, optreedt als de oorspronkelijk zo verschrikkelijke gevreesde godheid ook, waarvoor zelfs de goden bang waren. En ook de meerdere Hera zijn bang voor hem. Ze durven hem niet door te doen. Het is geschreven, dit verhaal, in de tijd, in de tweede eeuw van onze jaarteller. Dus toen het patriarchaat al volledig op weg was, maar nog niet zo volslagen als het later zou zijn onder het christendom. U krijgt door de behandeling die ik aan de zaak geef, tevens een inzicht in de antieke godsdienst. Waarbij ik u ook wil wijzen dat die godsdienst helemaal niet zo minder waardig was als de christenen altijd de gewoonte hebben dat en hadden vooral ook dat voorgesteld. Er waren toch wel hele grote begrippen in dit zogenaamde heidendom. Al was het nog in een veelheid van goddelijke persoonlijkheden uitgebreid. Ik heb er ook op gewezen dat het christendom ongeveer in dezelfde periode optreedt. Er zijn ook wel gelijkenissen in dit, tussen dit verhaal en mededelingen of gedachten die in het christendom worden uitgesproken, waar ik u vanavond nog wel even op zal wijzen. Voor slotverrekening is de ontwikkeling van de mensheid van alle goden ook dus niet anders dan een kwestie van zelfbewustwording. En daarom moet geen god iemand anders neerzien, want alles werkt samen in dezelfde richting en de een bevrucht het ander. Het christendom is heel sterk bevrucht door Griekenland en vooral door Egypte, met zijn zeer grote godin Isis, een van de allergrootste godinnen die de oudheid kende. Maar ook van heel andere kant ook het Perzië. En dan door de Aziatisch vergriste mysterie. En zelfs heel ver weg uit Indië, dankzij Alexander de Grote, door het boeddhisme. Dit alles doet er in mee. We moeten dus maar niet verwaten zijn en neerkijken op die andere godenopvatting. Waarin de mens altijd hetzelfde zoekt. In elke religie zoekt hij hetzelfde. Een waarheid. Gedirect door het christendom ontdooien is. Maar niet houdbaar meer omdat God het zo voor het moderne bewustzijn niet meer houdt. En dan gaat men knoeien en knoeien. Met raps die iets bijzonders waren en laat het wel. Zie het dan wel. Zoals het sprookje van Amor en Psyche. Behandeld onder de titel hier de Eros en Psyche. Dit verhaal waarin het gaat om de zelfbewustwording van het vrouwelijke. Dus niet alleen van de vrouw. En dit zelfbewustzijn van het vrouwelijke speelt zich af in de tijd van het patriarchaat en antieke patriarchaat. Dan begint het. Maar dan begint het alleen maar als aankondiging van MC-Fedus. Het is niet anders dan een aankondiging. Een hele belangrijke. Wat het vrouwelijke bewustzijn eigenlijk is. Ik heb ook gewezen dat het verschijnsel der voorste moeder niet is ontbonden aan de goede godsheid. Betekent dat hij alleen maar de goede moeder overvalt. De negatieve, de verschrikkelijke is verdrongen, die is oorspronkelijk ook negatief. Alle goden en godinnen zijn oorspronkelijk ook negatief. Ook de god van de joden was oorspronkelijk ook negatief. In Griekenland heeft het verlaten, dus de joodse god zal altijd in richting tegenleiden. Dat wil zeggen, zijn einde bestaat nog, maar het is niet besteed. Maar voor dus tegen de tijd dat Christendom opkomt, hij was toen al verzacht en had hem al gesplitst wat er werd op het dag. the dome, which is how we got from the crystal cloud. Now, see, she is only, no matter who is the big degree of peace.
Dann heeft men onder druk van het bewustzijn, dan het bewustzijn nam steeds toe, en dus het mannelijke element nam steeds toe, heeft men het negatieve vrouwelijke verdrongen. Dat negatieve vrouwelijke wat altijd aanwezig is, maar wat met de regaal zich heel scherp uitte als dodelijke vijandigheid in de man. De man was altijd dood. Bang voor de vrouw, is dat diep in zijn psyche nog, maar moest met haar in het reinen komen omdat ze een macht is waar hij nooit tegen opgewas. Hoe hij het ook keert of wendt, hij legt het altijd af. Dit klinkt niet vriendelijk, maar denk ook met zelf een man, en wel echt geen. Want mijn beroep is denken, dat is een zeer mannelijke beest. Maar ik weet, de man het altijd aflegde, had hij nog zo schreeuwen en schelden. En wat hij gaat als een poging om de vrouw te onderwerpen. Het is om als een poging van de vrouw af te komen. Dat is niet gelukt. Daarom stelde een christen met ascese op de eerste plaats. Maar het is natuurlijk niet gelukt. Het lukte wel nooit. Ze is nog een vrouw altijd sterker. En ze zal ons altijd dwingen om kinderen te verwerken. Daar komen we niet aan. Als Salome in een apocrief evangelie aan Jezus vraagt wanneer het koninkrijk Gods komt, dan zegt hij ook, als de vrouwen ophouden te baren, dan zullen ze het nooit. Jezus is de goede moeder geworden, de stralende goede, de lichtende, enkel creatieve. Zij is ook de maan, natuurlijk is zij ook de maan. Zij wordt ook afgebeeld staande op de maan en gehoord als de heilige maagd staande op de maan wordt afgebeeld, want Jezus is het prototype van de heilige. Nu blijft dus voor de werkelijkheid, omdat al het negatieve verdrongen is, dus krijgen ze de vrouw in de wereld alleen maar over dat ze vriendelijk is en ze wordt en goed en gehoorzaam en volgzaam. Het wat er gaat is, in zijn scherpste vorm, dit. Ik wil het nog eens herhalen. De man is de baas. De vrouw is gehoorzaam. Hij heeft alles te doen wat hij zegt. Is zijn dienst, macht en zijn wet, object, zijn lust tot hier. Want primair is het seksuele van de man agressief lust. Ja, anders niet. Begrijp goed dat de man aanvankelijk niet eens weet waarvoor zijn coïtus dient. Dat vrouw weet dat ook niet. Ze weten niets van de bevruchting. Begrijp dat goed. Het is alleen maar een kwestie van lust. En primair is het niet anders. De vrouw is zijn bezit onder het patriarchaat. Zij heeft geen enkele vrijheid. Zij heeft geen recht op persoonlijkheid. Hij heeft dus geen eerbied voor haar als mens. Helemaal niet. Dit is niet zo'n gunstige situatie voor de man, laat ik u dat zeggen. Ik wijs u even over deze scherpe vorm natuurlijk niet meer voorkomt, want sinds het eind van de middeleeuwen is langzamerhand de idee van dit verhaal van psyche doorgedrongen. Heel moeizaam, al is het wat er gaat nog lang niet overwonnen, komt het in de praktijk nog veel voor, de min of meer patriarchale houding van de man en de meerdere of mindere bereidheid van de vrouw om zich te schikken. Ook in het maatschappelijk en politieke leven doet de man nog altijd het hoogste woord. Er zijn er maar weinig vrouwen aan bod. Het is moeilijk. Gods molen malen langzaam. En bewustwording is een heel langzaam proces. Ik zit me religieus vast met het christendom zo'n kraken is aan alle kanten, de kerken weten geen raad meer. En hoe nu verder? Onze onvolprezen technische ontwikkeling maakt niet bewust. Helemaal niet. Hoogstens onwijs, maar dat is niet zelf. Psyche. Het verhaal van Psyche is het verhaal van de bewustwording van het vrouwelijke, van de vrouwelijke ziel. Er is ook een mannelijke ziel, die is ook vrouwelijk. Daar kom ik nog op. In de grond van de zaak is hetzelfde, alleen is er een verschil. Omdat bij de psyche het vrouwelijke overwegend is, omdat voor de vrouw het psychische overwegend is. Dat is niet dat ze minder bewust is, integendeel, want hier gaat het juist om dat ze ook op haar manier bewust moet worden. Dit is een sprookje van een fantastische wijsheid. Onbegrijpelijk dat dit geschreven werd in de tweede eeuw van onze jaartelling. Psyche komt in opstand, zoals u weet, tegen het taboe dat de Heer was haar gegeven heeft. Ze mag hem niet zien. Alleen tasten en horen, maar niet zien. En al dergelijke verhalen, ook in sprookjes, komen taboes voor. Weet u wel, in Genesis hebben we dat taboe, gij zult niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar even de top. Dat was heel goed van dat ze deed. Net zo goed als het goed was dat Psyche het taboe brak. Dat de vrouw, het vrouwelijke, alleen in het onbewuste moest blijven leven. Alleen in de macht van Afrodite. En zij is nu in de macht van Eros, de zoon van Afrodite, tevens haar minnaar. De minnaar van Afrodite. We krijgen hier gewoon een zoon-minnaar verhouding in de godenwereld in die tijd. Dus de incestueuze verhouding tussen moeder en zoon. Dan moet u wel niet erg op neerkijken, want die is dan nog normaal. Ook oorspronkelijk in de praktijk, want ook bij de Egyptische farao's was de moeder incest vanzelfsprekend voor de troonopvolger. Omdat die anders niet kon opvolgen. Hij moest één keer tot de moeder om wedergeboren te worden, want zij was door de Godheid bevrucht en hij was goddelijke vrucht, de schoonzoon. Zo zat dat nu eenmaal. U kunt daar natuurlijk op neerkijken, maar het is moeilijk geweest om zelf, tot zelfbewustzijn te komen. Nou, we moeten maar niet zo, vooral niet hooghartig werken. Want Abraham was nog getrouwd met zijn halfzuster. Sarah, die ook nog prostitueerde. Dus. Het is een langzame, lange weg geweest. En we mogen die zaken niet bekijken vanuit ons huidige ethische beeldzin. Psyche komt in opstand. Waartegen eigenlijk? Het is een verhaaltje van de menselijke ziel, denk ik. Dus alles wat erin gebeurt, wordt eigenlijk in de menselijke ziel. Maar komt zij tegen opstand, tegen het grote vrouwelijke, het matriarchale in zichzelf? Ze komt eigenlijk op zijn eerst patriarchaal. Het patriarchaat dat die matriarchale kanten van de dodelijke vijandigheid tegen de man verdrongen was, waardoor de vrouw alleen maar goed en vriendelijk en gehoorzaam was. En zich de mindere voelde. Dit wordt uitgebeeld door de twee zusters. Al is iets verdrongen, daarom is het niet weg. En laat het zich nog wel gelden. Dat het twee zusters zijn, spreekt vanzelf, want als het één is, dan wordt het persoonlijk. En zo meer, zodra het meer is dan één, wordt het beeld onpersoonlijk. Omdat het twee zusters zijn, behoort dit vrouwelijke, dat bij Psyche hoort, tot het collectief onbewust. Deze zusters spreken tot haar dat ze getrouwd is met een draak, die je vandaag of morgen zal verslinden. Dit is de matriarchale opvatting van het vrouwelijke. Zij luistert ook naar die stemmen, omdat ze in het duister leeft. En hier krijgen we het interessante. Dit negatief matriarchaal dat verdrongen is in het onbewuste, dat laat zich in gelden en gaat protesteren en probeert toch. Want begrijp goed, dat negatief matriarchaal was niet alleen maar negatief, niet alleen maar verkeerd, het had ook degelijk een positieve strekking. Want onder het matriarchaat is de vijandigheid tegen de man in een negatieve vorm, moord, castratie, dat betekent het afsnijden van de kop, is van de kop van de draak, is dus de negatieve houding van de vrouw, wel in een negatieve vorm, heel scherp negatief zelfs, moord en doodslag of castratie, maar heeft als positief doel het vrouwelijke beschermen tegen de overmacht en geweld van mannen. Omdat ik er gaat, wil het vrouwelijke zichzelf beschermen tegen het dreigende geweld, de agressieve lusthonger van het mannen. Ik herinner nog even aan dat daarom bij sommige volkeren om de taboes zijn dat de aanstaande schoonmoeder de aanstaande schoonzoon niet zien mag voor het huwelijk, omdat ze dan de drang krijgt om te doden, maar eigenlijk moet doden. Dat daardoor roofhuwelijken noodzakelijk zijn, die later worden veranderd in koophuwelijken, de man betaalt een bruidschat, en waarvan dan het laatste overblijfsel van dit negatieve nog te vinden is in de schoonmoedermoppen. Dit is heel oud, die oeroude achtergrond van die schoonmoedergrapjes. Natuurlijk weten de mensen het niet, maar het is zo. Het negatieve, maar die hadden ze niet zonder mijn verkeerd, en dit werd ook hier positief, want psyche is de ontwakende menselijke ziel, vrouwelijk menselijke ziel. De ontwakende ziel die weer het vrouwelijke wil beschermen. Luister naar de influisteringen van haar verdrongen matriarchale aspecten en het licht ontsteken meer als te zien en dan hem niet dood. En ook niet castreerd, maar van hem houdt. Dan besluit zij, omdat ze van hem houdt, om van hem weg te gaan, zo vertelt het sprookje niet. Het sprookje vertelt iets heel anders. Het sprookje is dat het Eros weggaat. Dat klopt. Eros, dat is Eros in haarzelf. Hij gaat weg, want ze heeft hem nu gezien als de Eros draak. Wij spreken altijd psychologisch van draken. Ook van de walvis draak, die is vrouwelijk. Daar zit Jona in. En de Eros draak is het vader, de draak is mannelijk. Nu zullen ze zeggen Eros als vader, ja, Eros als de vader draagt, want Eros is de zoon minnaar van de grote moeder Afrodite en dus haar echtgenoot. Dus is hij ook de, als de man van de grote moeder is hij de grote vader. Hij is alles, begrijp ik goed, net zoals in de Egyptische mythologie Horus Osiris is, maar dan de jonge Osiris, dus Osiris in het oosten en zijn vader de Osiris in het westen waar de zon ondergaat. Dit klopt allemaal prachtig. Het is van een diepzinnigheid en een wijsheid die werkelijk indrukwekkend is. Daarom kunnen die twee samengaan en kunnen voor elkaar gesubstitueerd worden. Want de gedachte, ik en de vader zijn één, is echt niet oorspronkelijk christelijk. Die vinden we telkens in alle goden mythologie. Ze doodt hem dus niet. Maar ze is alleen maar in opstand tegen het patriarchaat, zeg ik. Ze wil weer het vrouwelijke. Zij wil die oude patriarchale drang, het vrouwelijke handhaven tegen het mannelijke. En het verzet tegen het onderworpen zijn aan het mannelijke. Het in de macht zijn van de Eros draak, de vader draak, dus wil ze het niet doen. Dat ontwaakt in dit verhaal in haar. Dat weet ze natuurlijk niet, het ontwaakt in haar, maar het wordt heel zinvol beschreven in het verhaal van die zuster. Het is overigens in de doodjaar. Want als ze weggegaan is, Eros is weggegaan, dan gaat zij ook uit het paleis, dan gaat ze de zusters opzoeken en zegt achterin, volgens eerst tegen de een en dan tegen de ander, dat Eros op ze wacht. En zij gaan naar die hoge rots waarop ze een keer eenzaam heeft gezeten, voor ze liet halen door Zephyr, en ze werpen zich naar beneden, denken dat het Zephyr ze draagt, en wat het bekletterd. Eerst een, dan het ander. U zult zeggen dat dat verschrikkelijk breed is van Psyche, maar Psyche wendt zich definitief af van haar eigen verdrongen matriarchale inhouden, haar negatieve inhoud. Zij gaat op andere wijze positief worden. Als zij, begrijp goed, dat matriarchaat verzet zich tegen de seksuele horigheid van de vrouw onder het patriarchaat. En dit is eigenlijk wat Psyche doet, ze verzetten tegen die seksuele horigheid. En het alleen maar dienen voor het bed, kamer, keuken en kinderkamer, daar verzetten ze tegen. En dit is nu juist de beroemde geschiedenis. Die voor onze tijd zo actueel is, want al zijn we dan al 450 jaar aan de gang, oneindelijk de liefde is te gaan erkennen. We zijn nog niet zo heel ver.
Een patriarchale element in onze samenleving herhalen. Het is een ontzettend sterk. Vroeger, dat is nog niet zo lang geleden. Dat is nog geen 40, nog maar 30 jaar terug. Moest ik wel oppassen als ik zo sprak voor verenigingen die mij niet kenden. Dan kon ik nog wel een pak slaap krijgen. Ja. Het is me nooit gebeurd, maar goed. Waren er toch genoeg heren der schepping die geen goed woord voor mogen. Ja, niet heel hoog. Dat is niet belangrijk. Maar, goed. Zij heeft die lamp en ze kijkt naar hem. Ze heeft het mes in de hand. De zusters hebben gesproken van een draak. En willen dus... Ze willen dus doden, maar als een ziek plaatst het mes vallen op het vliegt uit de hand. En ze doen niet, ze doen een poging tot zelfmoord. Het lukt allemaal niet natuurlijk. Poging tot zelfmoord. En ineens op flitsen de neiging tot regressie. Toch maar weer terugkeren in de oerwoestijn. Maar dat mes ontglipt de hand de vork en ze ziet hem dan. En bond zich opzettelijk aan zijn pijl en heeft hem nu lief. Op dit zien van hem kom ik straks nog terug. Dit is heel belangrijk als u goed vasthoudt. Eros. Alles, Aphrodite, Eros, alles wat u daar een persoon ontmoet, in psyche leeft, in de menselijke ziel. Heeft hem dan niet. Maar er valt een druppel olie op zijn schouder. En zodoende wordt hij wakker en ziet dat zijn taboe gebroken heeft. Taboes moeten altijd gebroken worden, anders komt het bewustzijn niet verder. Ze heeft de taboe gebroken en heeft gezegd, als ze dat doet, gaat hij weg. Hij vliegt op en gaat zitten op de cypres buiten het paleis. Die cypres is de boom van zijn moeder, Aphrodite. En zegt een vaarwel, omdat ze dat gedaan heeft. Zij wendt zich af, nu draai ik het om, want dit is een strekking. Zij wendt zich af van de Eros draak, want ze heeft nog iets meer gezien. Ze heeft hem zien liggen. In zijn schoonheid natuurlijk, want hij is een god. En Griekse goden zijn schoon, maar vooral ook, ze heeft toch ook gezien dat hij gevleugeld is. Ik heb u al gezegd, dat heeft een diepe zin, want hij kan zich dus boven het aardse verheffen. Maar hij is gewonden door de olie. De olie is de grondslag, is de basis van het licht in die tijd. Maar is ook een basis van zalving. Koningen en hoge priesters worden gezalfd. Als basis van het licht is het hier een figuurlijke basis van de bewustwording. Het licht van het bewustzijn. En ik wil er even die basis van de zalving bij brengen. Waardoor men tot koning of tot hoge priester bezat wordt. Zowel als de bewustwording dat door de zalving tot koning of hoge priester komt de mens tot hogere waardigheid. En daarom gaat het. Mens zijn is trachten te komen tot hogere, bovennatuurlijke, metafysische waardigheid en waarheid. Ze gaat op pad, en u weet het nog niet zeker, het is pas begonnen. Ze heeft haar eerste daad verricht, ze heeft de taboe gebroken, ze heeft niet mannelijk gereageerd, helemaal niet, want ze heeft hem niet gedood en niet gecastreerd, maar ze gaat op pad verdrietig. Dan moet Demeter en Hera, twee moedergodinnen ook alweer, want er waren meerdere moedergodinnen in Griekenland, zoals in alle landen meerdere godinnen en goden waren, tot het christendom kwam. Toen was er een drieheid die drie eenheid genoemd wordt, wat men niet begrijpt. Maar zo ontmoet Demeter en Hera, die heeft Aphrodite ook al ontmoet, en Aphrodite heeft een hulp gevraagd, die ze geweigerd hebben, let nu goed op. Dit is heel zinrijk, ze weigeren beide die hulp. Uit angst voor Eros, want Eros is de grote boogschutter en kan ze plotseling met zijn pijlen treffen. Maar uit angst voor Eros, dat kan me niet schelen, want Eros hoort bij Aphrodite, helemaal bij Aphrodite. Ze weigeren dus Aphrodite toch. En ze zeggen tegen haar, hij is oud genoeg, let wel op die uitspraak. Hij is oud genoeg, je hebt geen recht om hem te verhinderen. Dat wil dus zeggen dat deze kant van het grote mythologisch vrouwelijke, de grote moeder, zegt tegen de andere kant die het matriarchaat wil handhaven. ook al is het verdrongen. En niet anders kan bieden dan dat verdrongen. Daar zeggen ze tegen, laat je zoon los. Dit is heel belangrijk. Laat hem gaan. Einde de incestueuze zoon-moederverhouding. Aan de andere kant weigeren ze ook Psyche. Als ze hem hulp vragen. Dat kunnen we niet doen. Met solidariteit met Afrodite. Willen ze de godin niet afvalt. Er is een analogie in de Bijbel te vinden. Wat wil Psyche? Psyche wil toch, ze heeft daar Eros gezien en ze wil hem toch weer vinden. Ze gaat toch op pad om hem te zoeken. Dan hoorde bij zijn moeder. Hè? Als zij zijn moeder bleef gehoorzamen, dan had zij Eros en nu heeft ze dat gebroken. En ze wil dus subjectief te werk gaan. Persoonlijk. Dan kan ze toch ook nooit hulp krijgen. Nooit daadwerkelijke hulp van twee godinnen die geheel en al behoren door het collectief onbewust. Dat kan immers niet. Daarom ook bid Jezus te vergeefs in Gethsemane of de drinkbeker voorbij mag gaan. Hij wil toch de mens vrij, het menselijke bewustzijn, het denk, de geest, totaal vrij maken. Hij wil tot de laatste worsteling aangaan met het collectief onbewust in zijn verslindende macht, uitgebeeld in het kruis, het al vier. Dat wil hij immers. Wat moet hij dan bij die vaderen doen, die is toch normaal algemeen. Hij wil toch een persoonlijkheid, een zelfbewuste persoonlijkheid worden. Wat? Ja, evenals Psyche is die bang, zo nu en dan. Dan aarzelt hij een deins terug voor wat die ondernemer gaat. Maar hij doet goed, maar. En ook aan het kruis, als hij dan roept, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dan zegt hij hetzelfde eigenlijk wat Psyche zegt tegenover Demeter en Hera. Waarom laat u hem in de steek? Niet God had hem verlaten, maar hij had God verlaten. Dat beeldt men zo niet uit. Hij moet en zal de leidende zijn, ook Psyche wordt voorgesteld als de leidende. Dat mag wel. Het is niet eenvoudig. Het is helemaal niet eenvoudig om de weg van Psyche te gaan. Evenmin als het eenvoudig is om tot volslagen mannelijk zelfbewustzijn te komen. Het is een lange weg waar de mens veel te strijden heeft met alle mogelijke dingen die niet zo simpel kunnen worden opgelost als het christendom heen de aanvankelijkheid kunnen oplossen, de racisme en andere dingen. Zo in opsluiten in kloosters, zo eenvoudig is het niet. Want wie werkelijk zelfbewust wil worden, moet niet wegkruipen in een klooster. Niet achter dikke muren gaan zitten. Ik weet de waarde van de kloosters in de middeleeuwen. Maar daar heb ik het nu niet over. Maar het is niet de weg, begrijpt u? Het is niet de weg, want wie werkelijk tot zelfbewustzijn, tot wat wij modern in de psychologie noemen individuatie wil komen, die moet in de wereld gaan. En niet weg. Die moet niet in een askese vluchten. Dit is eenvoudig. Nee, zeggen die alles wat maar verleiding zou kunnen zijn, wegkruipen in ergens als heremiet. Nee, lappen. Nee. In het leven staan. Kuis blijven in een klooster is niet moeilijk, maar kuis blijven een dansvloer, dat is wat anders. Psyche moet een moeilijke weg gaan en ze moeten nog bellen, vechten. Dat worden later die zware lottentagen die Afrodite hier oplegt, maar dat ben ik nog niet. Bij het collectief onbewust over is het positief gezin tegenover haar, hoe ze verre het ernaar wijzend staat tegenover de Afrodite kant. Ook daarbij kan zij geen hulp vinden. Ze moet haar eigen weg gaan die ze wil, die ze zelf gekozen heeft toen ze het stapel brak. Toen moest Eva toch ook uit het paradijs. Adam is niet zo belangrijk in dat verhaal, wat denken we? Het gaat in het paradijs vallen, maar Eva niet om Adam. Adam is een aanhangsel die ze nog erop gezet hebben, omdat het Joden waren die het verhaal schreven. De Jood was toen al door en door patriarchaal, met een grote minachting voor de vrouw, wel voor de moeder. Maar, dus die heeft het verhaal vervalst, maar het gaat alleen om Eva. Eva die het de bevruchting dan ook, van die boom der kennis des goeds en des kwaad, de appel. Dus dat is een vrucht, waardoor ze bevrucht wordt. een geestelijke bevruchting neemt en daardoor tot menselijkheid. Op psyche zal alle dingen moeten kiezen. Alleen, zwervend, later met de taken van Aphrodite op haar schoot. Begrijp goed wat zeggen wel dat psyche doet, als ze het taboe breekt, als ze de zusters in de afgrond laat vallen, te kletteren laat vallen, als ze afwendt van Eros, als de Eros draak, als de vader draak, als het patriarchaat in mijn vader wil. Begrijp wat zij doet. De goden waren dat de grote patriarchen. Want welke Aphrodite van tijd tot tijd een ontzettend grote mond opzette tegen Zeus, omdat zij nou eenmaal een helpeest kon zijn. Maar hij was toch alvader van Zeus. Al was hij niet almachtig. Want tegen het noodlot was hij niet opgewassen. Almachtige goden zijn er niet zoveel. Bijbrein. Hij was het nog niet. Ze moet haar eigen weg gaan, maar dan grijpt ze in de wereld van de goden. Die zij georganiseerd hadden zoals zij dat wilden. In hun eenzijdigheid, hun beperktheid, want een van geen van die goden kende immers het leed. Geen van die goden wist eigenlijk wat het zeggen wilde mens te zijn en ze regeerden erover. De aarde was een sneeuwbol zonder. Dat kan dan wel. Er is nog wel veel van overgegaan in het christendom, vooral in het Calvinisme, veel minder dan de Rooms-Katholieken. Maar heel sterk in het ook niet. Maar bij de mens ook zo prachtig beschouwd wordt, dat een lastering is van de mens. Zij grijpt in. Want zij wil iets. Ze wil iets heel belangrijks. Ze wil de menselijke ziel doen geboren worden. Zij wil het bewustzijn van de menselijke vrouwelijke ziel. De ziel is nu eenmaal vrouw. Dat wil ze. Dat drukt ze eigenlijk ook uit, dit proces van bewustwording. Als ze de Eros-draak afwijst, als ze de strijd met Aphrodite opneemt, als ze eigenlijk de goden tart. Heel simpel, in haar aardse vrouwelijkheid. De geschiedenis van Psyche is niet alleen van belang voor de vrouw, denkt ze dan. De geschiedenis van Psyche is even belangrijk voor de man. Dat gelooft hij nog niet zo hard. Hij begrijpt het ook nog niet zo. Laat ik het u bij Scherer duidelijk maken. Het patriarchaat is voor de man niet goed. Want hij blijft hierin staan, afwijzend, tegenover zijn eigen vrouwelijkheid, zijn eigen psyche, heel zijn zielenleven. Hij kan nooit op deze wijze mens worden, want hij kan nooit tot individuatie komen. Hij kan nooit een volslagen persoonlijkheid worden. Ook de vrouw kan dat niet, als ze zich niet wil individueren en dus niet bewust wil leven, zich mannelijk tot stellen. Psyche wil zich wel mannelijk stellen en doet het ook. Want als zij Demeter en Hera ontmoet en ze hebben afgewezen, dan besluit ze om mannelijk te handelen. Maar begrijp goed, ze is al bezig mannelijk te handelen. Ja, want ze besluit de strijd op te nemen. En ze doet twee dingen. Ze zegt, ik wil mannelijk handelen. Dat wil zeggen, eerstens spreekt ze het woord ik uit. Een uitgesproken mannelijk woord. En ik wil. Ze wil iets, ze wil de persoonlijke vrijheid. Dat is een verre doel, aan een lange weg moet gaan. Voor die persoonlijke vrijheid. En dit is zuiver mannelijk. Het stellen van het vergelegen doel. En je niet af laten leiden door de bijkomstigheden. Doorgaan. Rustig. Zij besluit dat en dus besluit zijn mannelijke handelen. Hij gaat doen is dit besluit tot mannelijk handelen. De man die de vrouw verhindert, verhindert hij ook uit een aantal zaken zijn eigen ziel. Want dan hij kan geen onderscheid maken tussen de ziel van dit, de ziel op dit en op dat gebied. Oh ja, het is een andere manier van doen. Maar als hij de vrouw ontkent, zoals de orthodoxe Jood die godsmorgens dankt dat hij niet als vrouw geboren is. Als hij de vrouw ontkent en miskent en veracht. Wat in mijn jeugd nog veel voorkwam en nogal goed. Geen eerbied voor de vrouw als mens. Dan kan hij nooit zijn eigen ziel ontwikkelen. Dan kijkt hij onbewust neer op zijn eigen zielenleven en denkt dat hij met zijn denken het leven kan vervullen wat niet kan. Ik heb u wel eens bij andere gelegenheden op gewezen, alle kunst. Van oorsprong ook alle religie. Van oorsprong als basis het vrouwelijke recht. Alle kunst is openbaar, de uitzien. Niet door dat. Je kunt het niet met je verstand creëren, het moet zo geboren worden uit een mens. Het is een typisch vrouwelijk iets, een aangaat van intuïtie en genialiteit. Vrouwelijke kwaliteit, geen man. Vrouwelijke wijze van bewustwording. En we kijken dan wel dieren dat tegen het genie op. Maar de meeste mensen weten niet wat ze daarmee doen. De heel grote genieën, zowel politiek militairen zoals Alexander, Caesar, Napoleon, ik noem maar drie. Hannibal was een ontzaggelijk militair genie. Een semiet overigens. Ik zeg dit maar even, omdat men wel eens denkt dat semieten van zijn. Hannibal is een van alle grootste militaire genieën van de geschiedenis der mensheid. Hij was een semiet. Hij kwam uit Carthago, de stad van de Feniciërs. De Feniciërs waren semiet. Heel veel militaire inzicht. Heel hun politieke inzicht had een vrouwelijke oorsprong. Berustte niet op berekening. Ze zagen het zo, ze wisten het zo. Napoleon heeft toch gezegd, ik weet niet waarvoor je dient. Dat is geniaal, handelen zonder te weten waarvoor je dient. Alleen maar het moet, het kan niet anders, zo moet het. Waarom? Het is toch vrouw? Zo moet het en zo is de waarheid. Vrouw hoeft dat niet te motiveren. Ik heb het nu over het serieus vrouwelijk, dus niet over het gekletsende kip zonder kop. Maar dat is goed, dat is heel wat anders. Ik heb het over het serieus vrouwelijk, wat zo ineens in het licht kan treden. Met een wijsheid, een waarheid. In de vorm van kunst. Van zomaar een gedachte. Want Jezus Christus is wel een geniale gedachte geweest. Hij was geen mens hoor, hij was wel een geniale gedachte. Psyche ook. Ze weten waar het om gaat, dus ze moeten natuurlijk mannelijk handelen, want de mens kan nooit tot een integratie komen en dus tot individuatie wanneer hij dat niet bewust is. Want begrijp goed, dat integreren wil zeggen dat vrouwelijk en mannelijk geïntegreerd worden, zowel in de vrouw als in de man. En het bewustzijn is mannelijk. Zo stellen wij het ons voor en zo denken we dat is goed. We noemen dat zo omdat bij de man het accent op het bewustzijn ligt. Bij de vrouw niet. Dat wil dus niet zeggen dat de vrouw niet bewust is. En niet bewust worden kan op haar wijze, alleen anders. En het accent ligt er niet op. Ik heb het u nou duidelijk genoeg gemaakt, ga niet verder door. Het is ook voor de man van belang. Psyche, het streven van het vrouwelijke, om te komen tot een bewuste, menselijk, vrouwelijke totaliteit. Voor het bewust kan ik eigenlijk weglaten, ik zet het een overvloed erbij, omdat in begrip totaliteit van mannelijk en vrouwelijk is voorondersteld als moment van. Dit is de totaliteit van mannelijk en vrouwelijk. We noemen dit de liefde. De menselijk-mannelijke bewustwording der totaliteit gaat langs andere wegen. Gaat langs de weg van het denken. en bereikt zijn volslagenheid niet in liefde, maar in zuiver begrip. Liefde is psychisch erotisch. Denken zuiver, denken is geestelijk logisch. Psychisch erotisch voert de ontwikkeling tot de liefde. De liefde die een drie-eenheid is, drie-eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke, tot de eenheid van het menselijk. Het zuivere begrip is drie-eenheid van tegendelen, die in een identiteit, in een eenheid zijn opgeven. De psychische eros en de geestelijke logos zijn volkomen gelijkwaardig en voeren beide tot een drie-eenheid, respectievelijk vrouwelijk en mannelijk. Een drie-eenheid waarin de waarheid van de mens en bij het denken van al het zijn is. Er is dus geen verschil, behalve dan dat een vrouwelijk is en dan een man. En dat het ene vrouwelijk is, daarom blijft dan het ene altijd het mysterie voorondersteld. Want aan de vrouw blijft het mysterie van het leven altijd mee te denken, daarom wordt de bruid gesluierd. En omdat aan de liefde en aan de vrouw dit voordeel gaat, daar kom ik straks nog op terug. Het mysterie blijft voorondersteld, daarom blijft de vrouw aanbiddelijk. Er is geen andere houding mogelijk tegenover het mysterie. De man kan nooit aanbiddelijk zijn in zijn zuiverheid, hoogstens eerbiedwekkend. Maar dat is niet hetzelfde. Het eerbiedwekkende wordt niet aanbeden. Ja. Goed. Als zij Eros ziet, houdt ze van ons. Dat wil zeggen, de Eros draak weert ze af. Maar nu heeft ze die andere lief. Liefhebben. Dat wil zeggen, het willen van eenheid. Nu heeft die andere lief. Nu gaat ze ook pad om te vinden. Ze heeft hem even gezien. Ze heeft zich gewond als een pijl. Maar nu een vreemde vraag die ik u even voorleg. Laten we het dan maar gaan pauzeren. Ik heb gezegd. Liefde is vrouwelijk. Eros hoort bij de vrouwelijke psyche. Hij woont ook in psyche zelf. Maar waarom is die dan in het verhaal mannelijk? Als Eros zo vrouwelijk. Ja. Dat is wel passie. Ik heb u logisch laten zien de identiteit van liefde en zuiver begrip. Maar de eerste identiteit wordt beleefd. Innerlijk ervaren als een beleving. Ja, de andere wordt gedacht. Geestelijk is het. Abstract dus. Al kan mens vreugde hebben aan het zuiver denken. Dat is een ander kwestie. Ik ben verder erover gesproken, dus dat psyche ineens hem ziet in het licht van haar lamp. Dat is wel mooi, dat beeld. Het is typisch vrouwelijk, een typisch vrouwelijke bewustwording, het onmiddellijk ineens bij zo'n flits. Intuïtief of geniale flits, waardoor ze ineens weet, als ze hem ziet, die gevleugelde, dat het meer is dan hij tot nu toe altijd was, seksuele lust. En daarom leert ze hem als zodanig af, de als draak. En gaat zo weg om zijn wezen te vinden. Dat kan ze alleen doen door de weg te gaan in zichzelf. Andere weg is er niet. Want zij moet en zal Eros terugvinden. Dan heb ik gevraagd waarom is Eros eigenlijk mannelijk en een van de aanwezige vrouwen. Zei Theo, nou spreekt vanzelf, het is toch zijn tegendeel. Dat is nou niet zo goed. Het wordt al op, het niet gezegd.
Het is een
tegendeel,
een mannelijke kant.
Maar de mannelijke kant is toch een liefde of wel?
Nee.
Nee, liefde is specifiek vooral. Ja, moeten wij mannen van de vrouwen leren, maar de vrouwen weten er zelf nog zo weinig van waar. Ja, liefde is, ik herhaal het. Liefde is niet zo'n kleinigheid. Ik heb het al gezegd, het is drie eenheid, gevoel van drie eenheid, innerlijke ervaring van drie eenheid. Het is een bewust besef van vrouwelijke totaliteit. Een totaliteit is eenheid van man en vrouw, is individuatie. Individuatie, zal ik het maar even zeggen, individuatie wil zeggen dat een persoonlijkheid... Nee, laat ik het straks zeggen. Ik moet er eerst dat van tevoren. Vraag over Eros. Kijk, het verhaal is namelijk zo dat een filoloog, dus letterkundige en zo, die hebben dat ook altijd zo geïnterpreteerd als een love story. Dan is het zo te reduceren. Er is een jongeman van erg hoge afkomst die met een meisje, een aartsmeisje in dit geval, gaat trouwen. En met als gevolg dat het zijn moeder daar wat pest in heeft. En zich tegen dat huwelijk gaat verzetten. Nu, mama heeft zelfs een stille hoop, dat zegt Aphrodite namelijk, dat ze door de taken die ze haar oplegt, haar tot een miskraam zal brengen. Ze is dus door en door canailleus hier, Aphrodite hoor, een echt canaille, zoals over zijn aardse schoonmama ook wel zijn kan. Maar nu is dit verhaal te dwaas om het zo te interpreteren, al hebben dan de filologen het meestal zo gezien. Want het gaat hier niet om een gewone jonge man, maar het gaat hier om een god. En nogal een gevleugelde god, en begrijp goed, er zijn niet veel gevleugelde goden, er is er nog één, dat is Hermes, de bode der goden, die overigens een belangrijke taak heeft als een psychopompos. Dat is degene die de zielen begeleidt naar de Olympus, en dat zijn enkele, zoals bijvoorbeeld Heracles en dergelijke. Die onder de goden wordt opgenomen. Hij is een zoon van Zeus, dus wordt natuurlijk onder de goden opgenomen. Maar voor de reine Heracles en Hermes heeft alleen maar vleugels aan zijn helm en aan zijn hielen. Maar Eros heeft zijn grote vleugelen aan zijn schouders. Het is begrijpelijk dat Psyche hem ziet. Zoals hij dat ze niet eens begrijpt dat hij niet op kan gaan in seksuele lust, dat dat meer moet zijn. Hij is goddelijk. En als goddelijk is hij dus verbeelding van menselijk zelfbewustzijn. In dit geval vrouwelijk zelfbewustzijn. En als bewustzijn vanzelfsprekend mannen. Zolang hij nog aan zijn moeder vastzit. Zolang hij in die incestueuze verhouding leeft en dus de zoon minnaar is, komt hij niet los van haar moederschoot, waartoe hij ook telkens weer inkeert, omdat hij nu eenmaal haar minnaar is. Hij wordt dus niet wat hij zijn kan. Maar als Psyche heeft gezien met zijn vlucht, dan weet ze dat hij zich al is zijn werk in hoofdzaak hier op deze aarde, maar heel zelden onder de goden. Dan weet ze dat hij zich boven de aarde kan verheffen. Hij vliegt ook tenslotte naar de Olympus om met zijn vader te praten. Met Zeus, maar dat weet ze dan. En dan ontwaakt in haar inzicht, ziet u, een vrouwelijk ontwaakt in haar inzicht. En dat is, dat de mens, zeker ook op dit gebied, boven het zinnelijke uit kan stijgen. Dat hij dus vanuit de nacht, de natuurlijke duisternis van de enkele bronst, zich kan verheffen in het licht van het bewustzijn. Dat hij dus dan niet meer wellust alleen zomaar om de wereld. Dat Eros dus niet moet blijven wat hij was tot het psyche optrad. Alleen maar een aanhangsel van zijn moeder, haar geslachtslust die zij zo rijk uitdeelde en altijd op zich vasthield, omdat het haar alleen maar om de voortplanting te doen is en zijn is verlokt door de lust om zich voort te planten. Dan weet Psyche dat deze jongeling, deze goddelijke jongeling, zich kan verheffen boven dit aardse en alledaagse en dat hij de zin van de mens kan vervullen door de weldige slachtslust op te heffen op hoger plan tot de ervaring van gelukzaligheid. Een gelukzaligheid die uitvloeisel is van het ervaren, innerlijke ervaren van de eenheid. Eenheid is nooit bestaanbaar als uiterlijk verschijnsel, als realiteit. Eenheid is alleen voelbaar of denkbaar, want bestaat is eenzijdigheid. Daarom kan de mens ook in de geslachtslust, al dompelt hij zich nog zo diep in onder, nooit tot een eenheid komen als er geen liefde is, omdat het dan twee genotzuchtige lijven zijn die elkaar dienen ter bevrediging en na de bevrediging weer uit elkaar vallen. De eenheid is het alleen maar voelbaar of denkbaar. En de vreugde om deze eenheid, waarin dan zit de gedachte van verlost zijn van de beperktheid van het ik. Het opgenomen worden in hoger eenheid, in een eenheid dat op hoger plan komt. Bevrijd worden van alle eenzijdigheid. De vreugde daarvan is niet mededeelbaar, is volkomen ontastbaar, natuurlijk en onaantastbaar. En daarom heilig, dat van de lust niet te zeggen wat. Psyche ziet dat in het licht van haar lamp, maar ze weet het nog niet precies. Ze weet wel dat ze een lange weg zou moeten gaan. Ze weet het nog niet precies. Later zal ze het weten. Eros behoort tot de sfeer van het vrouwelijke bewustzijn. Hij is dus zeker een god van de liefde. En hij schiet zijn pijl, oorspronkelijk alleen als de begeerte. Als het begeren treedt hij op. Hij moet worden het bewuste willen van een eenheid in liefde. En daaruit voortvloeiende, de bewuste eenheidservaring in de vreugde van het gelukzalig zijn. U zult dit misschien erg dichterlijk vinden. Misschien zijn er onder u die dit overdreven vinden. Maar ik spreek over een mythe waarin goden voorkomen. En waarin tenslotte Psyche zelf op de Olympus wordt vergoddeld. De aardse vrouwelijke ziel die op de Olympus wordt vergoddelijk als ze getrouwd is en doordat ze getrouwd is met Eros, maar daarom eigenlijk niet. Omdat zij worstelen tot de hoogte van de Olympus is opgestegen. Tot vol licht. Het is niet eenvoudig om deze weg te gaan, zeker niet voor vrouwen. Ik heb er een paar nog geweest, net dat de heer Galeel er zo sterk is. En zo de man zo heel gemakkelijk vindt als de vrouw in de Afrodische sfeer volhardt. Wat niet goed is voor de man. Psyche heeft dat gezien ineens, dus wat heeft ze? En ze weet nu dat ze haar weg moet gaan. Een lange weg. U mag het modern uitdrukken. Ze overweegt kritisch het vraagstuk van de seksen. Dat is hetzelfde als het vraagstuk van de vrouw. Een vrouw en seks is in die antiek. Om alle misverstanden te voorkomen, dat zeg ik er altijd achteraan, dat weet u wel. De man is over het algemeen seksueler dan de vrouw, maar de seks is voor de vrouw wezenlijk. De man gaat in hoofdstuk om de lust, met de vrouw gaat het niet om de lust in hoofdstuk. Want in diepste instantie gaat het bij de vrouw om de liefde en wat de realiteit betreft in de wereld gaat het om de zelfverwerkelijking. Wat ze ook bereidt, aard, tot kind te baren. Zeg ik hem. Ze beschouwt zich kritisch. Ze beschouwt heel het seksuele vraagstuk kritisch. Daarmee gaat ze de vrouw kritisch beschouwen en wil weten wat al mijn vrouw is. Of dit moet zijn. Dat troebel identiek vrouwelijk, waarin nog niets gedifferentieerd is. Of ook nog iets anders. Alleen een aanhangsel en afhankelijk of ook nog iets anders. En kijk, dit gebeurt omdat ze bewust wil worden. Want als zij kritisch wordt ten aanzien van haar zelf, dus van de seks, dan wil ze bewust worden, is ze op weg om bewust te worden. En bewust worden wil zeggen scheiding tot stand brengen. Daarom verliest ze ook heel. Zij bewerkt zelf de scheiding, want bewustzijn is altijd bewustzijn van iets anders. Ze brengt de scheiding teweeg. En kan niet dan? Wat hele grote gevolgen voor haar heeft. Omdat ze nu in zeker opzicht alleen staat. Maar ze ziet nu ook. Ze staat nu ook tegenover zichzelf. Anders. Ze onderscheidt nu ook toch. Dat vrouwelijke inzicht. Dat de ongevormd, dat vormloze, chaotisch vrouwelijke, dat bij Aphrodite hoort. Van het andere wat ze persoonlijk wil zijn. Ze ziet dus dat er verschillen zijn en klopt ook zo vanzelf dat ze Eros afwijst. Eros die dan nog helemaal gebonden is aan zijn moeder. Dan wijst ze daarmee die moeder ook af. En ziet Aphrodite ook als anders, een ander dan zichzelf. En dit moet ze doen, want ze moet zichzelf van onderscheiden. Ze moet zich individueren. Een persoonlijkheid worden. Nu kan ik u met één begrip individuatie even duidelijk maken. Dit is een modern begrip. We werken er nog niet zo lang mee, nog wel enkele tientallen jaar. Individuatie is dan dat de mens een persoonlijkheid, wil ik het zo zeggen, dat een persoonlijkheid zich niet alleen ziet als deze eenzijdige aanvankelijkheid eerst die vermoeden te zijn, vrouw of man, maar ook zich ziet als het andere, als nog iets anders. En ook dat andere van zich wel met zich verbonden weet, maar het er ook wil zien als het andere en wil trachten daarmee tot een nieuwe bewuste eenheid te komen. Een bewuste eenheid die niet op denken hoeft, de bewuste die ook als ervaring kan zijn, dit is vrouw. Tot een bewuste eenheid. Dan pas is de mens ook geïntegreerd. Dan is het vrouwelijke en het mannelijke geïntegreerd. Wanneer het om de liefde gaat, gaat het ook vanzelfsprekend van de vrouw uit. In de geschiedenis van psyche gaat het wel eens van de vrouw uit, wat niet anders kan, dan gaat het om de vrouwelijke ziel. De man is hier best secundair. Maar de mannen moeten het niet vergeten ook om hun ziel gaat, want ook zij hebben een ziel. Ook zij hebben een psyche. En psyche is altijd diezelfde.
vertrouwelijk. Alleen er is verschil. Er is het verschil dat u hebt voorgedaan. Het verschil van de komende eenheid. Waar de man moet trachten toch zijn psyche zo ver te ontwikkelen. Dat hij tot liefde komen kan. De vrouw moet hem daarbij leiden. De mens moet in zichzelf zijn eigen andere leren kennen als bij hem behorend, als wel anders, maar tevens identiek. Want in de individuatie gaat het erom juist dat we in onszelf het mannelijk en vrouwelijk ontwikkelen. De individuatie is een innerlijk proces. Met een uiterlijke realiteit dat het goed is. Innerlijk moet de mens verlangen om een eenheid te worden. En nu ga ik wel even terug naar het feit dat psyche bewust wil worden en dus de scheiding wil. Als zij de scheiding wil, ter wille van de liefde van Eros, dan wekt zij daardoor het liefdeverlangen. Iedereen weet wel van liefdeverlangen. Maar in dit geval is het dubbel. Het is ten eerste het innerlijke verlangen in de mens. Liefde is eenheid in God. Het verlangen naar innerlijke eenheid van eigen vrouwelijkheid en eigen mannelijkheid. En in de buitenwereld, in een echte liefde, het verlangen van twee mensen die elk voor zich de ander van de ander verpersoonlijk. Dit is dan de echte liefde die nog niet zoveel voorkomt. Het is moeilijk. We hebben veel ballast. Toen dat sprookje geschreven werd, waren we er niet rijk voor. Eerst moest het bewustzijn zich verder ontwikkelen. Eerst moest het patriarchaat worden toegespitst in het christendom. Tot een godenwereld die uit de een drie enige God bestond, maar enkel mannelijk was. Eerst nu het ding vervallen is, in het godendom. Omdat de kerken in verval zijn. Eerst nu weer zijn men zich weer gaat bezinnen. Nu heeft, nog niet lang geleden, Rome verklaard dat Maria ten hemel gevaren is. Zo zeggen, heeft het aardse vrouwelijke opgenomen onder de goden en daar weer iets hersteld. Ze is oorspronkelijk de heilige moederkerk en ze is nooit van de moeder losgezogen, maar ze wist er geen raad de hele lang. Nu heeft ze iets hersteld, iets van vroeger. Namelijk dat er niet alleen goden zijn, maar dat het aardse vrouwelijke even goddelijk is als het geestelijk mannelijke. Nu is de mogelijkheid geschapen dat eindelijk de individuatie zich doorzet, de integratie van mannelijk en vrouwen. Dat er niet werkelijk beleefd gaat worden. Ik herhaal nooit, het is niet eenvoudig en het zal ook niet iedereen gelukken. Het hangt af, het hangt uit de zaak van de diepte waartoe het gevoelsleven van een mens in staat is. Of het mogelijk is dat goden in hem wonen. Ik geloof in die goden, dat weet u wel, maar ik vind het beeldspraak toch altijd erg goed. In een onderwerp als deze ook onmisbaar, want we zijn voortdurend in de godenwereld, we zijn voortdurend bij psyche. En de feeks en de canailleuze afrodite. Psyche maakt zich op om Eros terug te vinden. Weet, ze gaat dan naar de tempel, naar het paleis van Afrodite. Die je dan de taken op hebt, maar ze gaat weg. Haar innerlijke weg is dat begrip. Haar innerlijke weg. Ze is indacht aan het paard. naam gezegd had. De bekende natuurgod, die aan het eind van de klassieke tijd dood ging, zoals men zei, zoals nu God dood zijn, toen de grote baan is dood. Hij was het wezen der natuur als openbaring van de idee der wettelijkheid. Oud en wijs, en hij hield van het leven en van het levende. Hij had gezegd dat zij Eros dienende moest verwerpen. Verstaat deze uitspraak alsjeblieft niet verkeerd, wat zo voor de hand ligt, omdat het verhaal geschreven is op de wijze van een liefdesgeschiedenis. Er staat niet dat zij Eros moet dienen. Er staat dat zij dienende Eros moet verwerpen. Zij moet zijn wezen trachten te vinden. Maar wie moet ze dienen? Wie geeft haar de opdrachten? Aphrodite. Het is zo voor de hand liggend dat men hieruit zou concluderen, zie je wel, op Paan zegt dat de vrouw de man dienen moet. Nee, zeg maar dat Aphrodite dienen. Aphrodite. Die ik nou zo meteen een beetje liefelijker licht zou. Aphrodite, dat wil zeggen haar eigen vrouwelijke aanleg, moet ze volgen. Ze moet niet mannelijk willen doen, zomaar als een man. Ze moet haar eigen vrouwelijke aanleg volgen en op vrouwelijke wijze bewust worden. Ja, dat moet ze. Op vrouwelijke wijze zich vermannelijken, dus willen we het mannelijk handelen, dat moet zo doen, daar moet zij dienen, Aphrodite dienen, want zij is toch Aphrodite zelf, het is haar eigen vrouwelijke grondslag in me. Aphrodite, ja, zo gehoord, het kanaille is, enzovoort, dat is allemaal juist, maar ze is nu eenmaal het grootste vrouwelijke, en met haar negativisme, haar enorme negativisme, haar extreme. Is het er ook positief? Begrijp goed dat alles wat positief is, negatie is van negatie. Het positief is door en door negatief. En Aphrodite komt ondanks alle negativisme dat ze in de dag als nooit van haar de positieve kant wordt, omdat ze tenslotte ook zichzelf moet ontkennen. Ik wil u een analogie noemen uit een veel later geschreven kunstwerk, namelijk de Faust van Goethe. Waar hij Mephisto laat zeggen, ik ben een teil van jener kracht, die steeds als böse wil en steeds als gute schaft. Dit geldt ook voor Aphrodite, want tenslotte volgt Psyche haar, volgt haar eigen vrouwelijkheid en wordt ze bewust van. Zij wil zich individueren, zij wil immers een persoonlijkheid worden, ze wil niet blijven in die troebele identiteit van Aphrodite, dat anonieme van Aphrodite, waar niets anders in niets betekent wat niet aan de voortplanting dient. Want dat is haar doel. Het is geen liefdegodin, ik zeg het u nog. Aphrodite is een voortplantingsgodin die alleen maar mooi is en de lust heeft in de gedaante van de zoon om de mens te verlokken zich voor te planten en andere waarden heeft zij niet. Men is daar nog niet aan toe dan. Begrijp dat goed. De liefde kwam veel later, die is nu al 450 jaar bezig om te trachten aan het licht te komen. En ik werk al lang om het duidelijk te maken. Ook nu weer, 450 jaar geleden, 150 jaar geleden en 50 jaar geleden had dit nog niet zo duidelijk gemaakt kunnen worden. Niet dat ik zo fenomenaal ben, maar sinds die tijd is er veel gedacht. Er is meer geestelijk materiaal ter beschikking gekomen. Aan geestelijk materiaal is er om het te doordenken. Zo ook dit sprookje en de analyse van Neumann en zijn medewerkers is er om te doordenken. Aphrodite treedt hier alleen op als de negatieve. En ontkomt er dus niet aan, en al negativisme en is tot ten slotte Faust. Zo lang mee sleurt, dat Faust sleurt hem eigenlijk op den duur meer mee. Dat hij Faust terecht ziet komen bij das ewig weibliche. Ook Goethe wist het wel dat dit het belangrijkste is: dat de oorgrond is en even de grote macht die alles beheert. Het ewig weibliche, waaruit het mannelijk wordt voortgebracht, dat ze niet nodig om een waarde heeft. Omdat datzelfde ewig weibliche altijd weer bevrucht. Maar de wereld zou zonder dit ewig weibliche niet zijn. Afrodite heeft haar zoon vastgehouden, maar heeft hem niet geholpen, ze heeft hem toch zelf gebaard. En dit heeft ze niet eens ingezien wat ze deed toen ze die boogschutter zoon baarde. Want toen kwam het heel anders tevoorschijn, dit mannelijke. Toen kwam het tevoorschijn, ze baarde hem als een zoon. Als hij interesseerde zich alleen voor de voorsprong. Maar ze baren het bewustzijnsprincipe van het verbindende. Hij schiet met zijn pijlen en verbindt daarmee de mens. Dat verbindende lag voorlopig helemaal in de natuurlijke sfeer. Dat was daar maar schijn, want in werkelijkheid is daar niks verbonden, want ze vallen uit elkaar na de kooi. Het verbinden kan alleen innerlijk zijn. Een gevoel van liefde, van de ontmoeting van twee. Maar de Duitse existentialist Jasper is ook zo veel overgedacht en geschreven. He. Het verbinden van twee communiëren noemt hij. Zij heeft die zoon gebaard. In principe heeft ze gesteld. Maar moest de vrouwenziel komen. Om in zichzelf dit beginsel te ontplooien en te ontwikkelen. Want eerwoord is de aanleg der menselijke psyche tot eenheid als liefdeservaring. Dit heeft psyche ontdekt eerst bij haar lamp. En later gaat ze dan worstelen om dit verder te voltooien. En dan legt eerst Aphrodite haar zware lasten. Natuurlijk moet ze lijden, Herakles moest ook grote werken doen, weet je op 12. Psyche moet er 4 doen, want ze is psyche. En 4 is het getal van de psyche. Het getal van de totaliteit der psyche. Het eerste werk is dan dat ze Aphrodite neemt een hoop graankorrels en bomen, een enorme berg, en mengt die doorheen. En zegt dan tegen haar dat ze die moet sorteren, stuk bij stuk, voor de avondval. Allicht voor de avondval moet bij daglicht zijn, moet bewust zijn. Maar Psyche is zeer angstig daarvan, weet geen raad, kijkt en dan komt een mier. En ze klaagt er nood en hij gaat weg en roept het volk der Myrmidonen, zoals de Grieken het noemden, het zijn de mier. De nijvere mier die zo ordenend is. Die alles zo goed doet, weet u wel, dat zeggen wij allemaal. Het is niet zo erg als het lijkt, maar we zien dat nu eenmaal zo. En u weet, de mens heeft altijd zichzelf geprojecteerd, al zijn onbewuste inhouden geprojecteerd op de buitenwereld. Ook op dieren, en dieren zijn altijd instincten. En zo is dan de mier gezien als het dier dat altijd bezig is met zijn werken en te sjouwen en worden voor de schep. In de chaos en ze sjouwen met eieren en ze sjouwen naar boven en naar beneden enzovoort. We doen wel eens nutteloos werk, maar laat maar. Zo zien wij het niet. Zo is het meer, is het instinct. Projectie. Is het instinct der ordening. Dat de mens is ingeboren. Er zijn natuurlijk zuiver menselijke instincten. Die ook in de voorgeschiedenis van het mensenras geleidelijk ontwikkeld zijn. U weet wel eens een hele hoge apen, bijvoorbeeld de chimpansee, die aardige dingen kunnen doen, die werkelijk bijna menselijke dingen kunnen doen. Ze stoppen gauw na 3 jaar, dan zakken ze weer weg in op zichzelf, maar dat doet er niet toe. Maar dat is een lange voorgeschiedenis geweest. Al die instincten hebben miljoenen en miljoenen jaren tijd nodig gehad om zich eindelijk vast te leggen. En de mens moest geboren worden. En de mens is als negatie van de verschijning, de negatie van de natuur tot gedachte. De waarheid van de mens is niet zijn lijfelijkheid. De waarheid van de mens is wat anders. Is het bovenzinnelijk, het bovennatuurlijk. Dit wordt toch ook uitgedrukt door de gevleugelde Eros. Hij is wel de zinnelijke begeerte, maar omdat hij die vleugels heeft, die zich boven de aarde kan verheffen, is hij veel meer dan het aardse begeerde. Is hij het bovenzinnelijk, het metafysische, waar ik over gesproken heb. Het verlangen naar de liefde en in de liefde. Het verlangen ook naar de innerlijke eenheid, het individuatie. De mieren komen, ze zijn dat instinct, dat ordeningsinstinct van de mens, dat er ingeboren is. Want mens zijn is negatie van natuur zijn. De mens wil alles verzinnenbeelden of totaal doen vervluchten. De kunstenaar spreekt in beelden, de waarheid der werkelijkheid tracht dat althans te doen. En naarmate de meer lukt, is hij een grote kunstenaar. Kunstenaar zijn wil niet zeggen iets kunnen maken wat goed lijkt. Kunstenaar zijn wil zeggen het idee van iets uitdrukken in beeld of klank. Het kan ook een woordklank zijn, dan is het een gedicht. Omdat de mens negatie is van natuurlijk is hij ook negatie van de chaos. Ik heb daar zondag laatst twee woorden over gesproken. Over de orde als gevaar voor de persoonlijke vrijheid. Omdat hij de negatie van de chaos, omdat hij voor zover en is hij altijd bezig om te ordenen. Dit is een ingeboren als instinct. Hij moet alleen oppassen dat hij niet in zijn eigen ordeningen vastloopt doordat ze verstart. Hij moet altijd onthouden dat alles zijn worden is en aan worden verandering te bedenken valt, zodat alles wat is voortdurend moet veranderen, wil de mens er niet aan ondergaan. Want de mens is als wezenlijk alleen maar denkbaarheid, eeuwige vluchtigheid. Dit ordeningsinstinct van psyche doet haar het chaotisch mannelijk bevruchtende, die dooreengemengde hoofd van zaden en bonen, onderscheiden, ordenen. Zodat zij orde ook in het mannelijke gaat brengen wat vanzelf noodzakelijk is. Want Afrodite is de godin van de vrouwelijke chaos. Die is helemaal om niets doen als aan de voortplanting. Of wie de man geen andere functie heeft dan vallesdrager te zijn. Meer niet. Hij heeft geen enkele andere functie dan dat. Maar persoonlijke liefde en individuele liefde wil Afrodite niet weten. Daarom verzet zich zo razend tegen Psyche. Dat wil zeggen, Psyche moet die harde strijd voeren met haar eigen collectief onbewust. Om zich te ontworstelen aan de macht daarvan. Want het is makkelijk om terug te zinken in de grote moeder. Eros komt er ook niet van Eros. Merkt u dat je Aphrodite dient? Ik zeg toch, het is een instinct van de mens. En de instinctieve bewustwording is toch vrouwelijk. Er komt toch geen redeneren bij te pas, geen denk. Men weet het immers zo. Het kleine kind weet toch wel dat het, weet niks, maar het gaat zuigen aan de moederborst. Instinct. Dit is nu niet zo'n menselijk instinct specifiek, want dieren doen het ook. Maar het menselijk instinct is de natuurlijke drang in de mens om te gaan ordenen wat hij vanzelf toekomt. Maak u maar eens. Je zou het niet zeggen op een spitsuur, maar daar gaat het nog niet toe. Maar hij komt er toch vanzelf toe. Laat ze maar vastlopen, dan gaan ze toch om. Laat ze maar niet vastlopen. Ik zou ruzie genoeg in de zin. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dit zit in en dit is nu het eerste vrouw. Hier volgt ze, hier dient ze Afrodite. Het vrouwelijke. Ze wordt zich op vrouwelijke wijze bewust. En de volgende werken gaat het ook toch zo zichzelf hebben. Al iets niet. Wordt ze tenslotte helemaal, bijna helemaal bewust van. Bij de tocht naar de aarde.
Een menselijk instinct van orde te moeten ordenen wijst haar de weg in de chaos van het mannelijk bevruchtende. En als Aphrodite 's avonds dat ziet haar werk, dan zegt ze: dat heb je niet zonder hulp van die andere gedaan. Daarmee bedoelt ze toch zo? En daarmee spreekt ze eigenlijk een waarheid uit. Want er is maar één kracht werkzaam aan Aphrodite. Pardon, in Psyche, dat is de liefde. Ik zal vanavond niet meer beginnen aan de tweede taak van Psyche, maar dat uitstellen tot de volgende keer. Ik dank u.